In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Het Russische leger lijkt zich klaar te maken voor een grote aanval op Kiev. Inmiddels duurt de oorlog al 2 weken. Hoe lang houdt Poetin nog vertrouwen in zijn generaals? En de Russische inval zorgt ook voor financiële deining. Het kabinet sprak eerder van pijn die we moeten nemen, maar ineens worden er miljarden uitgetrokken. Daarover praat ik met Tobias den Hartog en buitenlandverslaggever Bob van der Wet. Bob, welkom.
Hallo.
De laatste dagen zien we dat er vredesbesprekingen worden gehouden. Een doorbraak die lijkt er nog niet echt in te zitten.
Nee, absoluut niet. Zelfs niet op het niveau van ministers van Buitenlandse Zaken, wat we nu in Turkije hebben geprobeerd. En het resultaat is steeds hetzelfde. De Russen hebben eisen. Oekraïne zegt, niet, daar gaan we niet op in. En dan gaan we een volgend gesprek plannen.
Tobias, hoe kijk jij naar die vredesbesprekingen? Is dat nou een toneelstuk?
Nou ja, kijk, ik denk dat dat diplomatieke spoor, dat ze dat proberen, is natuurlijk altijd beter dan de wapens te laten spreken. Dus op zich is het, ik denk dat het niet geheel en al een toneelstukje is. Het is een illusie volgens mij te denken, Bob, dat Poetin ooit met Zelensky om tafel zou gaan. Hè? Echt één op één, fysiek, om ooit met elkaar echt tot een vergelijk te komen. Dus ze zien elkaar natuurlijk. De een ziet Poetin als de agressor en de ander die erkent Zelensky's land niet eens als een echt soeverein land. Ja, dan kom je natuurlijk nooit tot een gesprek. Dus het is niet helemaal een toneelstukje. Maar volgens mij was het ook van de week was het binnen een half uurtje of zo. Ja, kwamen de berichten, nou het is al klaar. Ja, ik weet niet hoe dat dan is gegaan. Dat je zegt, nou hoe drink je je koffie en dan ben je al door de helft van de tijd heen. Ja. Zo'n beetje.
Het heeft ook alles met framing te maken. Hè? Je wil niet dat jij wordt nagewezen als degene die vrede geen kans heeft gegeven. Dus ja, daarom gaan ze, daarom zitten ze daar. En zeggen ze ook van tevoren al, Zelensky in ieder geval, ja, ik verwacht er niet veel van, maar ik moet daar naartoe.
Maar puur voor beeldvorming dan dus?
Ja, voor beeldvorming. Want stel je voor dat Zelensky zou zeggen, weet je wat, daar valt niet te praten met die lui. Dat heeft totaal geen zin. Dan kun jij het vervolg wel weer bedenken van wat er uit Moskou binnen een minuut de wereld rondgaat. Kijk eens, wij steken onze hand uit, wij bieden aan om dit vreedzaam op te lossen. En die rot Zelensky die wil niet eens met ons praten. Nou, dat is framing en dat gaat hij natuurlijk niet over zich afroepen.
Er zijn helaas geen camera's bij die vredesbespreking, want anders hadden we kunnen zien hoe dat loopt. Hebben we daar een beetje idee van, hoe die gesprekken dan gaan tussen de Russen en de Oekraïners?
Nou, ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat, kijk, als er pijnlijke gesprekken zijn hier bijvoorbeeld in Nederland, hè, en wij schuiven een minister naar voren of Rutte doet dat. Ja, dan krijg je in het begin heel wat small talk en heel veel lofuitingen over hoe geweldig je land is of je organisatie of het doel waar je voor...
Dat is lastig nu, hè?
Ja, dat is lastig nu, dus dat kun je overslaan. Dus het kan ook best wel eens Siberisch koud zijn aan die tafels, kan ik me zo voorstellen. Bij Rutte gaan landen, ambassadeurs of regeringsleiders gaan altijd weg met het idee van, nou, ik heb hier precies gekregen waar ik voor kwam. En dat krijgen ze dan uiteindelijk helemaal niet altijd. En volgens mij heeft Rutte precies hetzelfde als hij ergens in het buitenland over gaat praten. Behalve die ene keer met Trump dan, dat hij me openlijk tegensprak. Maar het is natuurlijk altijd vleierij en zo over en weer. Ja, dat kan nu natuurlijk gewoon helemaal niet. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het een vrij kort zakelijk gesprek is waarbij je je eigen eisen opdreunt en de ander zijn eisen. En dat je dan zegt, nou ja, dan komen we dus niet tot een vergelijk goedemiddag.
Nou, Thomas had het over lichaamstaal. Ja. Dat zou je ook kunnen uitbreiden naar hoe zien ze eruit. Hè? Lavrov, altijd prachtig pak aan, strak gezicht ook en al die gasten die eromheen zitten, precies hetzelfde. En dan komt die Oekraïense delegatie binnen met bijna in vechten nu.
Ja,
met
kisten en groene trui.
Groene trui, camouflage kleuren, petjes op. Als je het dan over toneelspel hebt, dan is dat ook een toneelspel.
Want wat zegt dat jou dan?
Nou, dit zegt, jongens, wij zijn de jongens van het volk. Wij beschermen onze mensen. Wij staan met
De
poot in de klei, ja. Exact. En in dit geval staan die tanks ook trouwens allemaal in de klei. Maar in ieder geval dat beeld. En dan komt er zo'n hele formele Lavrov binnenschuiven, die idiote dingen zegt van dat het land niet eens bestaat en dat soort. En denk van ja, van welke planeet kom jij? Weet je, die slag die win je dan wel. En dan hebben we het nog niet eens over hoe ze dat in de social media spelen. Sociale media, dat is geweldig, doen ze dat, de Oekraïners. Ik bedoel, iedereen loopt met geel-blauw rond. Ik heb weinig mensen gezien die met de Russische vlag of met een Z rondlopen.
Ja, over de informatieoorlog gaan we het straks zeker nog even hebben. Minister Hoekstra die sprak zich deze week ook uit over die vredesonderhandelingen. Laten we heel even luisteren.
Meerdere gesprekken hebben er plaatsgevonden en tot nu toe zijn de verwachtingen steeds laag gespannen en leveren ze ook helaas bitter weinig op. Ja, gegeven hoe de kaarten liggen, kan ik niet anders dan daar toch ook verwijtend kijken naar ook hier weer de Russen. Want zij bevinden zich op een plek waar ze totaal niet hoeven te zijn. Zij stellen daar allerlei eisen die op geen enkele manier redelijk zijn. En nou ja, ik vind het goed dat Oekraïne er naartoe blijft gaan. Ik hoop dat ze daar ook mee doorgaan. Maar wanneer we daar tot aanvaardbare afspraken komen, dat is heel erg lastig te zeggen. En dat gaat ze denk ik ook mede. Het gaat ook mede gezien worden in het licht van wat er natuurlijk op de grond gebeurt.
Ja, en wat daar op de grond gebeurt, daar zagen we deze week vele beelden van voorbij komen. Onder andere van een bombardement op een kinderziekenhuis en een kraamafdeling. Ja, Bob, bij dat soort bombardementen dan denk je aan dat het zal wel een vergissing zijn, een foutje van de Russen. Dat lijkt nu toch niet het geval te zijn.
Nou, is dat zo? Want het wordt nog steeds
onderzocht. De Russen zeiden achteraf, ja, dit is helemaal geen kinderziekenhuis. Hier zaten Oekraïense extremisten.
Ja, maar daarna kwam er nog een toezegging van we gaan dit onderzoeken. We gaan degene die hier verantwoordelijk voor zijn vragen hoe dat is gegaan. Dat is toch wel weer een kleine wijziging. Maar inderdaad, het eerste verhaal, en dat is een klassiek verhaal, is alles waar Rusland op schiet, daar zijn geen burgers. Punt. En dus dat is het uitgangspunt. Nou blijkt wel, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, dat er sinds het begin van de oorlog 18 keer is geschoten op ziekenhuizen, verzorgingscentra en dat soort dingen. En dan zegt Rusland, ja, maar dat waren ooit ziekenhuizen, maar die zijn ontruimd. En daar zitten nu daar hebben ze een woord voor, nationalistische bataljons zitten daar. En dan in het Russisch betekent dat zoveel als daar zitten de fascisten, daar zitten de neonazies. Dus daar mag je op schieten, weet je. Alleen in dit geval, dat ziekenhuis, ja, daar heb ik toch echt, de hele wereld heeft daar zwangere vrouwen op brancards afgevoerd zien worden. Ik weet niet of dat echt, of die lid was van het bataljon van de nationalist. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Daarbij komt dat er ook, ja, hoe zult zeggen, de Russische artillerie staat niet bekend als de meest precieze. En daar zijn ze ook als de dood voor rond kerncentrales. Want stel dat ze een paar honderd meter te veel naar links of naar rechts. En dan kun je echt, dan heb je gevolgen. Ja, dat is niet eens bewust, maar dat kan gebeuren.
Maar intussen zien we dus wel dit soort aanvallen waarbij heel veel burgerslachtoffers ook vallen. Ja. Daar lijkt wel een bepaald patroon in te zitten. Jij schreef deze week een portret van de rechterhand van Poetin, de minister van Defensie. Wie is deze man?
Dat is de man die wat hij in Syrië heeft geoefend nu in de praktijk brengt. Hè? Sergei Shoigu is dat. En die heeft ideeën over een stad moet zich overgeven. Doe je dat niet, ja, dan gaan wij schieten. En het bijzondere was toch wel dat we hier hebben gezien bijna hetzelfde als wat er in Syrië gebeurde. Namelijk, je omsingelt een stad. Vervolgens bied je humanitaire corridors aan, zoals ze dat dan noemen. Dus zeg maar vluchtwegen waar de mensen uit de stad die worden beschoten weg kunnen. Wat ze in Syrië deden, was die mensen die in die bussen stapten, die bussen reden regelrecht naar Assad. Dus naar de terreinen waar de president van Syrië zat. En die kon kijken wie zit er in die bussen. Nou, hier werden ook weer humanitaire corridors aangeboden. Alleen reden die bussen naar Rusland en naar Belarus.
Ja, en wie gaat er in zo'n bus stappen dan?
Juist, maar waar het om gaat is de logica die dan volgt. Dan is de Russische logica, wij bieden iedereen de kans om weg te komen. Als je niet in die bus stapt, betekent dat dat je terrorist bent in het geval van Syrië. Als je niet in de bussen stapt die in Mariupol of weet ik veel waar klaarstaan, betekent dat je misschien wel weer tot dat nationalistische bataljon van die neonazies, bla bla bla, dat hele verhaal. En dus hebben we een argument om op jou te gaan schieten. Dat is exact hetzelfde gebeurd. En als je kijkt wat ze hebben over laten staan van steden als Homs en Aleppo, het was niet veel. En de vrees is dat dat nu ook weer gaat gebeuren met Kiev.
Dat belooft inderdaad weinig goeds dan, Tobias, voor Kiev.
Ja, ik moest heel erg denken aan die... bij die corridor moest ik denken aan die bussen destijds op in Sarajevo. Hè. Dus de bussen, ja, die Dutchbat moest beschermen. Hè. Die mannen werden ook gescheiden van de vrouwen, in bussen gezet. Uiteindelijk bleek dat tot massa-executies had geleid. Maar je weet, als je daar blijft, ben je het haasje. Ga je mee, ben je ook het haasje. Het is kiezen tussen kwaden. Maar daar op de grond lijkt het bijna geen keuze. Ja, dan ga je... Die bus betekent dat je uit de oorlog gaat. Dus als jij net de artillerie op de kop hebt gehad... dan kan ik me voorstellen dat het zelfs nog een verleidelijk aanbod is. Maar ja, het is eigenlijk een drogreden natuurlijk.
Het is klassiek doelheilig te middelen. Het is geen Russische exclusiviteit. Als het Amerikaanse leger aanvalt, worden er ook... fouten gemaakt. Wij hebben ook wel eens niet zo goed gebombardeerd in Afghanistan. Dus alleen wij hebben nooit hele wijken platgeschoten en dat gebeurt daar wel. En dat is schokkend. Misschien nog iets zeggen over die Russische aanval. Ik was gisteren bij Klingendaal. Die hadden een hele mooie avond met allerlei experts. En een van de vragen uit de zaal was: nou, dat Russische leger, dat is zo machtig. Hoe kan dat nou? Waarom lopen ze er niet overheen? Waarom walsen ze er niet overheen? En toen kwam er een antwoord. Was voor mij toch wel nieuw. Het Russische leger zie ik als het Russische leger. Maar het Russische leger zijn eigenlijk vier legers. Werd er uitgelegd. Je hebt een westelijk leger, centraal leger, zuidelijk leger en een oostelijk leger. Nou, daar zitten allerlei andere mensen in. En wat er in Oekraïne nu aan de gang is, is dat die vier legers bij elkaar zijn gevoegd en aanvallen. Dan heb je het over andere culturen, zelfs andere talen ook nog. En dat werkt niet. En dat levert hele grote communicatieproblemen op. Een ander ding wat fout is gegaan, dit hebben ze zo lang voorbereid. Ze hebben een jaar lang rond Oekraïne al tanks neergezet, al voertuigen, weet ik wat allemaal. Nou, aantallen is niet het probleem bij Russen, maar wel dingen als onderhoud en dat soort zaken. En dat is niet goed gegaan hier. Ze wilden in tank stappen. Sorry, ik moet er een beetje om lachen, maar je zet een tank klaar, je wil erin stappen en hij heeft een jaar niet gereden. Hey, de accu is leeg. Weet je, dat soort...
Maar dit zijn toch gewoon hele basisfouten dan die er zijn gemaakt?
Ja, dit zijn basisfouten. Alleen het Russische leger is heel machtig en sterk, is een machinerie en noem maar op. Maar het draait vaak om dit soort dingen. Ik bedoel, er stonden voertuigen met lekke banden, die hadden er een jaar gestaan. Ik bedoel, als je tank niet start, ja, dan wordt het lastig rijden. Weet je, van dat soort, allemaal van dat soort dingen. En dat heeft zoveel problemen opgeleverd dat, vertelden ze bij Klingendaal, er zijn twee Russische generaals aan het front gesneuveld. Dat is best wel uitzonderlijk, want oké, Russen gaan meer dan wij mee in de aanval en zo. Maar ik hoorde dus dat de reden is, die generaals die moesten naar het front, omdat de coördinatie totaal weg was. Dan moet er iemand heel hoog zijn die zegt van, en jij doet dit en jij doet dat en zo. Ja, en dan ben je op een kwetsbare plek, kennelijk. Het is echt onwaarschijnlijk dat... Ja, dat machtige Russische leger, hè, wat zo werd gevreesd, moet je ook niet vergeten, zo werd gevreesd na Syrië, die hebben wel een deukje opgelopen in dit hele verhaal, denk ik.
Dus ze zitten dus nu in een soort communicatiemoeras. Hoe komen ze daaruit? Of komen ze daar nog überhaupt wel uit?
Nou, ik begrijp van mensen die verstand hebben van oorlog voeren, dan moet je even anders denken dan wij. Een oorlog verloopt in fasen. Een begin, een middenstuk, bijna het einde en een afsluiting, zoiets. Ze zitten nog maar net na het begin. En wat in een oorlog de doorslag geeft, is de kosten. Wat kost het mij aan materieel? Wat kost het mij aan mensen? Kan ik dat betalen en kan ik daar thuis mee aankomen? We zijn nog niet op een punt dat beide partijen die kosten te hoog vinden. Dus dat kan nog wel even duren. En dan komt er een moment dat bijvoorbeeld, dat zal waarschijnlijk dan toch wel Oekraïne zijn, zegt van ja, dit kost... te duur. Niet aan geld, maar ook aan mensenlevens. En dan zal er een meneer Lavrov, zullen we dan weer zien, en die zal, oké, dit laten we het zo afronden. Nou, waarschijnlijk krijg je dan iets als dat Oekraïne generatielang geen lid wordt van de NAVO of de EU. En dat ze instemmen in dat de Krim toch eigenlijk wel deel was van Rusland. En die Donbass die mag ook onafhankelijk blijven luisteren naar Rusland.
Als je dit dan zo hoort, dan snap je dat de Russen burgerslachtoffers maken. Want dan wordt die prijs voor de Russen, voor de Oekraïners wel heel hoog.
Exact.
Dan kan je dat dus versnellen. Dus ja. Er zit een bepaald doel met...
Maar je kunt hem ook omdraaien. Laten we zeggen dat Oekraïense verzet met al die stingers en javelins en weet ik veel wat... heel erg succesvol wordt. En stel dat al die tanks en al dat geschut wat nu voor rond Kiev wordt neergezet, daar zien we ook filmpjes van, hè? Van boem, boem, ineens zijn er 4 tanks weg. Stel dat dat heel succesvol wordt. En stel dat, wat we ook hadden, de Russische media hier nu wel over beginnen te praten, dan wordt die prijs voor Poetin weer een andere. Is het me dat waard? Is het me waard dat misschien wel mijn hele club wordt weggestuurd?
Ja, je zei al, de Russische media die hierover zouden gaan praten, daar zagen we deze week al beelden van.
Наша страна, она не. Нет, я не хочу это слышать. Подождите. Нет, стойте.
Они гибнут все равно.
Стойте.
Они все равно гибнут.
Остановитесь.
Они, подождите.
Ja, Bob, mijn Russisch is wat roestig, maar dit klinkt niet heel gezellig.
Nee.
Wat horen we hier?
Tobias spreekt wel Russisch, toch?
Nou ja, wat hier gezegd wordt, nee. Geen idee.
Maar je hebt de vertaling erbij, hè?
Ik heb de vertaling erbij en die kreeg ik van een collega. Dit is een uitzending op een televisiekanaal, ook voor ons toch best wel apart, wat eigenlijk wordt gerund door het ministerie van Defensie. Dus dan zou je verwachten triomferende Russen in de Donbass of zoiets. Maar goed, hier staat dan een generaal op. En die onderbreekt het Hosanna en zegt dan... Er zijn hier veel mensen met gevechtservaring. Ze hebben Afghanistan meegemaakt. Ze hebben de Tsjetsjeense campagne meegemaakt. Ze zijn door de Donbass getrokken. En nu zijn onze jongens daar. En onze speciale operatietroepen die sterven nu in ons land. Dat is ook wel een rare zin, want dan zou... denkt hij dus dat de Oekraïne erbij hoort. Hè?
Ja,
maar goed, in ons land. En dan zegt de presentator, die wordt heel boos. Nee, ik wil dit niet horen, wacht. En dan zegt die generaal, ja, maar ze gaan toch dood. Ze gaan dood. En dan zegt de presentator, stop. En dan zegt de generaal, ik wil gewoon dat we opstaan en de nagedachtenis eren met stilte van al die jongens die daar vechten voor Rusland in de Donbass. Presentator grijpt in en zegt, kun je mond houden? Ik zal vertellen wat onze jongens daar doen. Onze jongens zijn daar bezig om die fascistische klootzakken te verpletteren. Dat klopt, zegt de generaal, maar... En dan gaat de presentator helemaal uit zijn dak van... Nee, dit is de triomf van het Russische leger. Dit is de wedergeboorte van Rusland, roept hij dan. Dat een generaal opstaat in zo'n programma en zegt van... Onze jongens sterven daar nu, dat is ongekend. Ik bedoel, nog niet zo lang geleden hadden we het over journalisten... die 15 jaar cel, geloof ik, riskeerden als het woord oorlog zouden gebruiken. Of het woord invasie, dat mocht niet. Dit was gisteren op de Russische tv. Er zijn signalen dat er meer twijfel is bij presentatoren die zeggen van... ja, maar wacht even, wat was het plan nou? Gaan we Oekraïne bezetten, maar met hoeveel man dan? En dan, ja, dat is een lastige vraag.
Dus er worden de plannen in twijfel getrokken, de kosten, hè, de mensenlevens. Is die generaal wakker geworden vanochtend? Weten we dat?
Ja, we hadden de grap van hij kan wakker zijn geworden in Siberië of,
ja.
Of hij heeft tegenwoordig een krantenwijk.
Ja, precies. Want je vraagt je, kijk, bij die sancties, hè, daar hebben we ook veel over geschreven van de week. Bij die sancties kun je je voorstellen, dat is de rijke kliek rond Poetin. Ja. En hen raken, hè, daar ga je twijfels zaaien van, hey, Vlad, is dit wel allemaal een goed idee? Maar die oligarchen zijn financieel totaal afhankelijk van Poetin. Dus valt hij, dan vallen zij. Dus die loyaliteit die zal tot heel ver reiken, denk ik, bij de Abramovitsje van deze wereld. Maar die generaals, ja, op zich dienen die een leger. En wel de president natuurlijk. Maar is het denkbaar dat de opstand vanuit het leger... nou ja, wel een beetje een vuist zou kunnen gaan vormen.
Wat ik opmerkelijk vond in dit verhaal was dat hij meteen aan Afghanistan refereerde. Ik bedoel, voor ons is Afghanistan, waar de Amerikanen zijn vertrokken met al die dramatische scènes, mensen aan het vliegtuig,
ja.
Weet je, dat allemaal. Maar daarvoor was er nog iets in Afghanistan en dat waren de Russen die daar vochten. En dat is een drama geworden. Dat is een drama geworden. Daar zijn boeken over geschreven. Ja, moeders die hun niet wisten waar hun zoon uithing en hem terugkregen in een kist. Dus ja. Dat soort verhalen. Dus dat hij refereert aan Afghanistan, dat is echt een trauma.
Dat is het trauma waar je op deelt.
Daar wordt ook ingespeeld door Oekraïne. Dus in Kiev is er een club die houdt zich bezig met het bellen naar moeders van Russische soldaten. En de ene kant is het van, heb je al wat van je zoon gehoord? En van jongens waarvan ze weten dat die zijn gesneuveld, dan is het de Oekraïne die de ouders informeert dat hun zoon... dan kun je raden, daar wordt over gesproken in Rusland. Daar komen vragen over, daar komen zorgen over. En nou ja, goed, dan nog één ding hierover. Over hoeveel hebben we het dan? Hoeveel soldaten? Bellingcat, wat hele knappe methodes heeft om het uit te rekenen, had het vorige week over 3000 doden. Oekraïne heeft het over meer dan 10.000. Nou, ook al zou je er tussenin gaan zitten, dat zijn aantallen. Hè? Dat zijn een heleboel moeders. En die zijn allemaal heel erg ontroostbaar. En die zullen dat laten weten aan de mensen die rond die moeders wonen. En zo gaat dat. En die generaals, die zijn ook niet te spreken over dit aanvalsplan. Dus dat zou best nog wat gevolgen kunnen hebben.
Ja, daardoor zal de druk op Poetin in ieder geval ook gaan toenemen. Wat gaat hij nou doen als dit conflict, deze oorlog, nog weken gaat duren?
Nou, bij Poetin heb je al twee smaken. Nee, dat is totaal alsof je in donkere kamer in kijkt natuurlijk. Dat is bij Poetin tamelijk ongewis, toch?
Ja, en het is ook niet voor niks dat er nu weer geluiden komen over biologische oorlogvoering en chemische oorlogvoering.
We waren al bang voor een nucleaire oorlog, maar dit komt er ook nog eens bij dan.
Ik geloof de nucleaire oorlogvoering die hebben we gehad. Dat is niet echt in het Russische draaiboek. Maar wat wel altijd in het Russische draaiboek zit, is dreigen. En ja, nu wordt er in de Veiligheidsraad weer gesproken over een heel verhaal dat de een geeft de ander de schuld dat die dat soort chemische wapens en zo zou voorbereiden. Maar in ieder geval, het gaat om de angst. Het gaat om misschien... Gaat hij dat inzetten? En ja, ik weet het niet wat Poetin doet. Wat ik wel opmerkelijk vond. We hadden een paar weken geleden, toen zei Mark Rutte iets wat een heleboel boosheid in de social media opleverde. Hij zei dat Poetin paranoia was. Hè?
Paranoia. Bij Jinek zei hij dat.
Dat zei hij bij Jinek. Ja, nou, daar is het een en ander over te doen geweest. Als je rapporten leest van veiligheidsdiensten, of tenminste wat daar van naar buiten komt, dan komt dat beeld ook naar voren. Van niet paranoia, maar ook niet stabiel. Levend in een wereld die er niet meer is. Dromend van een groot Russisch Rijk, wat er niet meer is. Levend 30 jaar geleden, toen Oekraïne gewoon Sovjet-Unie heette. Ik denk dat dat geen verspreking was van Rutte. Dat Rutte ook, die leest rapporten, die leest allerlei van buitenlandse inlichtingendiensten. Dat wordt gedeeld met ons. En of het een verspreking was, weet ik niet, maar ik denk dat ze zich serieus zorgen maken over de mentale toestand van de baas in het Kremlin, echt waar.
Ja, dat zorgt natuurlijk voor internationale angst. Die angst is ook te merken bij landen die grenzen aan Oekraïne, die grenzen aan Rusland. Onder andere de Baltische Staten. Deze week zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov nog dat die niet van plan is om andere landen aan te vallen.
Ну и что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны?
Toch neemt die onrust in de buurlanden wel toe. Onder andere onze minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra ging er naartoe.
Men is hier natuurlijk zeer bezorgd. Men leeft hier natuurlijk echt in de onmiddellijke nabijheid van Rusland zelf. En kent natuurlijk ook de lessen van het verleden.
Als ik jou net zo hoorde, Bob, dan is het helemaal niet vreemd dat de Baltische Staten zich zorgen maken.
Nee, maar de paranoia Poetin heeft nog niet zo lang geleden tegen Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, gezegd dat het, hoe kwam die erbij dat die Oekraïne zou gaan aanvallen? Dat waren allemaal verzinsels van het Westen en onmogelijk. Nou ja, dat Dat kun je moeilijk volhouden nu, toch?
En dat maakte de uitspraken van Lavrov eigenlijk nog beangstigender, Tobias.
Ja, hij zegt, we hebben geen plannen, hè, om andere landen aan te vallen. En we hebben Oekraïne in eerste instantie al helemaal niet aangevallen. Hè? En dan kun je zeggen, ja, Oekraïne is geen land en het is een speciale operatie, een bevrijdingsinzet van de Russen. Nou ja, allemaal.
Dat vind ik wel een belangrijke die je nu maakt. Want dat is...
Dat is de hele redenering.
Exact, maar mensen geloven er ook in.
Ja, nee, zeker. Ja, nee, dus dat maakt het... Maar het maakt voor ons, van hier vandaan, hè, laten we vanuit het Westen bekeken, hè, want wij zijn ook niet objectief, wij kijken ook door een bril naar dit conflict, maakt het wel dat de Russen zo'n vreemde redenering op nahouden, dat je met alles rekening moet houden. En als je dan Letland neemt, ja, ik geloof dat als je in Riga in een willekeurige flat aanbelt, de helft van de mensen spreekt daar niet eens Lets. Die spreken gewoon alleen maar Russisch. Vooral die oudere generatie, jarenlang onder de knoet van de Sovjet geleefd, die spreken helemaal geen Lets. Dat land heeft amper nog een identiteit. Dat is allemaal nog groeiende. Dus ik kan me die angst dan wel voorstellen. Dat je denkt, ja, nou ja, dan is het misschien ook niet zo vreemd dat ze hier een keertje op de deur gaan kloppen. Tegelijkertijd, als je hoort hoe het leger aan toe is, zie maar eens drie Baltische staten en de NAVO te tergen. Ik kan me niet voorstellen hoe dan, maar het, ja.
Ja, maar nou, wat je net zei, hè, van ze zijn Russisch. Dat was gisteren in dat debat een heel heftig ding. Want... wij hadden ook een verhaal in de krant van Harold over Odessa, waar mensen bezig waren zandzakken te vullen. En Harold was het opgevallen dat Russisch sprekende mensen waren. En dan zou je denken, hè, Russische Russen die de stad gaan verdedigen tegen Russen, dat wordt een beetje een raar verhaal. En datzelfde verhaal zou je kunnen vertellen over die Baltische staten. En daar gaat het ook fout in het hoofd van Poetin, volgens sommigen. Dat zijn wel Russisch sprekende mensen, maar het zijn niet Russisch denkende mensen. Ja. Ze zijn al jarenlang op een heel ander zicht op de wereld hebben ze gekregen. En die Balten, die staan er ook niet te wachten. Zelfs de Russische Balten, die staan allemaal niet te wachten om weer in dat oude systeem terug te vallen. Daar hebben ze slechte ervaringen mee. En... Ja, maar ze hebben de NAVO daar, dat scheelt wel.
Ze krijgen dan deze week bezoek van onze minister van Buitenlandse Zaken, Hoekstra. Wat kan hij die mensen in de Baltische Staten nu eigenlijk bieden? Wat kan hij ze vertellen?
Nou, ik denk dat de gemiddelde Let echt met opluchting kijkt. Als de KWX landt met Hoekstra, dan denkt hij, nou, nu zitten we goed. Ja. Nou, nu hebben we... Nee, dat doet natuurlijk weinig. Maar het heeft wel een symbolische uitstraling als die regeringsleiders hun neus laten zien. Of ministers hun neus laten zien in die landen. Voor de regeringsleiders. Daar is dat natuurlijk een blijk van steun. En het is een mooi moment om op de foto te gaan. En dat er misschien eens een keer iemand op de Letse TV of de Estse TV ziet. Dat meneer Hoekstra uit Nederland de moeite heeft genomen ons hart en riem te steken. Dat werkt allemaal wel mee. Maar ja, de facto is het niet meer dan laten zien dat je nog steeds welkom bent op het volgende kinderfeestje van de ander. Hè, we zijn nog steeds vriendjes. Ja, dat heeft symbolische waarde. Maar
Oké, nou heb je.
Nu ga jij.
Nou ga ik jou even aanvallen met Russisch geschut. Symbolische waarde. We hebben een land, Oekraïne, wat wordt, zoals de presentator van het programma zei, we verpletteren ze, zei hij, letterlijk. Dat is nu aan de gang. Dat land roept om hulp, vraagt om lid te mogen worden van de EU. Vraagt misschien wel iets snellere procedure. Ik zie je al kijken, je weet al wat...
Ik weet waar je heen gaat, Bob.
Ja, dus de opbouw is die duidelijk. En dan zeggen wij, op een moment dat je, laten we zeggen, mensen nodig hebt die je omarmen, mensen die warmte geven, dan sturen wij een boekhouder die zegt van, ja, maar wacht even, daar gaan we niet aan beginnen.
En de boekhouder zoekt ze dan nu.
De boekhouder zegt, Oekraïne... er is nog een lijst wachtende voor u. Weet je wat? Ik word daar echt helemaal niet goed van. Is het nou echt zo onmogelijk om ook Oekraïne een vorm van steun te geven?
Door te zeggen die toetreding tot de EU niet zo ongelooflijk onmogelijk en ver weg is als dat Hoekstra doet lijken. Dat bedoel je?
Juist.
Want daar is genoeg voor te zeggen. Ik denk dat, als ik het goed heb, is de Nederlandse opstelling is ook wat stugger dan de andere landen in de EU. Hè? We hebben natuurlijk Van der Leyen gezien die zei van, dat Oekraïne toe gaat treden tot de EU is eigenlijk prima. Ze gaf een soort van groen licht, maar zij gaat er helemaal niet over. Hè? Dat is de Europese Raad, dat zijn de premiers van alle 27 lidstaten en het Europese parlement uiteindelijk van al die lidstaten. Die beslissen hiertoe uiteindelijk. Dus Van der Leyen praat volgens mij voor haar beurt. Maar dat sentiment, ik denk dat Hoekstra redeneert, en ik heb het er nog even bijgezocht, 6 jaar geleden het associatieverdrag met Oekraïne. Er spraken zich tegen de wet 2.500.000, 9.395 kiezers uit. Dat was 61%. Ik kan me zo voorstellen, die toenadering tot van de Oekraïne naar Europa. Ik weet, dat is in dat referendum, de opkomst was mager. Dat is ook geframed als iets wat we niet zouden moeten willen enzovoort. Maar ik denk dat het in het kabinet nog steeds wel die voorzichtigheid zit. Dat ook niet alle Nederlanders vinden dat Oekraïne daarbij zou moeten horen. En ik denk dat die reserve een beetje verklaart. Maar ja.
Weet je hoe dit wordt uitgelegd in de buitenlandse media? Namelijk, met name Duitse media. Daar heb je ze weer. Ja. Nederland of Europa zat in de shit toen de coronacrisis kwam. De zuidelijke landen, Italië, we hebben al die beelden gezien. Er was een paar plannen om ze te helpen. Wie komt er dan weer met een boekhouder en een accountant en weet ik wat allemaal wie? Nederland, Rutte, nu weer. En je zou kunnen bedenken, is het verwijt, hè? Ik spreek nu niet namens mezelf, maar dat is het verwijt van jongens, op dit moment, eigenlijk maakt het niet uit wat je zegt, maar geef het idee dat je ze steunt, want in de praktijk zal dit toch, maar niet nu zeggen, van ja, nee, maar jullie kunnen niet, eerst nog andere landen, weet je. Dat verwijt klinkt nu best wel hard uit Duitsland, en als ik dat lees, dan denk ik van, jee, zijn wij nou echt zo'n akelig land aan het worden, dat we mensen in nood zeggen van, maar je moet wel de regeltjes volgen, of dit hoort bij ons.
Ja, ergens hoort het denk ik bij ons, dat precies wat je aanstipt van die coronasteun, hè, de zuidelijke landen die echt vroegen van help ons, en Nederland die tot op het einde heeft gezegd, ja prima, je krijgt je geld, maar daar staan dan hervormingen tegenover, dan willen we vergroeningen zien in je land, dan willen we zien dat je corruptie bestrijdt, dat je democratisch bestel versterkt, weet je wel, voor iedere euro die je krijgt, moet je ook laten zien dat je iets nuttigs mee gaat doen en uiteindelijk op lange termijn ook je land iets beter maakt. Ja, dat Nederland heeft daarin tot het einde toe de poot stijf gehouden. Europa is daarin meegegaan. Dus het zit blijkbaar wel diep in de Nederlandse onderhandelingsaard, in ieder geval van dit kabinet en het vorige, om dat hele voorbeeld hoort wat en pas een beetje op en niet alles te snel te doen. Ja, ik denk dat die taxatie terecht is. Of dat standpunt te verdedigen is een tweede. Maar ik denk wel dat er diep in zit.
Ik denk dat Wopke niet met zoveel egaars wordt ontvangen als hij nou ook naar Kiev. Dat zou ik misschien afraden nu, maar in ieder geval.
Ja.
Dit laat sporen na, toch?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de Klitschko-broers wel raad met hem zouden weten. Ja.
De oorlog in Oekraïne raakt ook de koopkracht in Nederland. Daar gaan we het straks over hebben. Nu eerst.
Ik veracht uw woorden.
Schaamt u zich eigenlijk niet?
De bestuurscultuur. De nieuwe bestuurscultuur.
Factionem cartellum.
Doe eens normaal, man.
Lekker zelf normaal.
De woorden zijn teruggenomen.
Dat ik bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
Ja, de opvallendste uitspraak van deze week. Bob, die is vertrokken. Die is weer druk met nieuwe artikelen over Oekraïne. Tobias, je staat er alleen voor nu.
Ik sta er alleen voor, ja in die zin. We gaan de quote van de week doen, hè? Dus dat is makkelijk, want daar ben ik altijd de baas van, toch?
Dit is jouw onderwerp.
Dit is mijn moment. Ja, wat je gaat horen, ik zal het kort zeggen. Erik van den Burg, de nieuwe staatssecretaris van Asiel van de VVD. Ik herhaal eventjes, van de VVD.
De VVD dus.
Mevrouw Simons sprak over, ook nu worden mensen weer gelukzoeker genoemd. Geen misverstand, mevrouw Simons. U bent een gelukzoeker. Dat ben ik namelijk ook. Volgens mij is ieder mens een gelukzoeker. Dus ik zie dat niet als een negatieve kwalificatie, maar als een zijn van mensen.
Als een zijn van mensen. Wij zijn allemaal gelukszoekers. Ja, nogmaals, dit is dus een VVD'er die dit zegt. Hè?
Dit zijn geluiden die je meestal niet van de VVD
nee,
hoort.
Nee, nee. We hadden, we hebben een rijtje staatssecretaris van asiel van de VVD gehad. Fred Teven, Mark Harbers, Ankie Broekers-Knol. En nu dus Erik van den Burg uit Amsterdam. Was daar wethouder en is overgekomen. En kijk, normaal is de VVD op asiel, dat is in Den Haag een beetje, dat moet streng zijn en harder en minder asielzoekers. Nou, daar maken we linkse partijen zich dan altijd heel druk over. En de rechtspartijen die wijzen altijd op, ja, dat zeggen ze altijd wel, maar ze doen er niet zoveel aan. He, we hebben nog steeds een hoge asielinstroom en het uitzetten van mensen is heel moeilijk. En ja, dat hangt soms door Europese verdragen met touwtjes en elastiekjes aan elkaar. Maar de VVD levert uiteindelijk niet. Dat is het verhaal. En hier zit nu een VVD'er die laat dan ja, toch een heel ander geluid horen in ieder geval. Je zag ook in het debat, hè, er was een commissiezaaltje, dus een klein debat. Maar je zag de JA 21, PVV, zag je ook even kijken van, hè, heb ik dit nou goed gehoord?
Maar die wrijven in hun handen, neem ik aan, toch?
Ja, maar die vinden het dan wel weer ketelmuziek. Hè? Dus dit, het is, want hij zegt, Van den Burg zegt dan natuurlijk wel dat mensen die uiteindelijk geen recht hebben op asiel uitgezet moeten worden. Dus die ruimte pakt hij dan wel terug. Maar je zag wel van, ja, wat moeten we hier nou mee? Moeten we dan, kunnen we nu eindelijk aanpakken op van, zie je bent te soft? Of gaat hij dat ook echt straks een beetje soft doen? Want ja, dat willen ze dan ook weer niet. Hè? Dus je zag, er moet even geschakeld worden, dat zag je.
Er zijn ook mensen bij die inderdaad niet voldoen aan de criteria om hier te mogen blijven. Maar ook die verwijt ik niet dat ze het proberen. Ik zou in heel veel gevallen, als ik hun was, het ook proberen. Alleen ik zie ook dat wij niet in Nederland iedereen die naar Nederland wil komen in Nederland kunnen opvangen. Dus we hebben regels, daar moeten we ook ons met elkaar streng aan houden. Nee, nu gebruik ik een woord waar ik zelf niet blij mee ben. Het woord streng laat ik even weg. Daar moeten we ons ook aan houden. Laat onverlet dat ik van iedereen snap dat hij probeert een beter leven na te streven.
Inmiddels heeft ook de heer Eertmans een interruptie. Ik wijs hem er wel op dat we dus hebben afgesproken 2 interrupties in deze termijn.
Goed dat je het zegt. Dank je wel.
Aan het einde hoor je Van den Burg tegen een ambtenaar zeggen, maar ik heb dit fragment echt gewoon een paar keer geluisterd. Je kan 2 dingen erin horen. Hè? Ik weet niet.
Wat hoor jij erin?
Ik hoor, als je het fragment luistert, hoor je, lijkt het alsof het tegen Van den Burg wordt gezegd, goed gezegd. Maar dat kan ik me niet voorstellen, want dan zou een ambtenaar een oordeel hebben over wat. Dat vind ik al ingewikkeld. Dus waarschijnlijk is het Van den Burg die zegt tegen de ambtenaar, die schuift een papiertje toe, goed dat je het zegt. Dus dat hij iets aangereikt heeft. Maar wat ik erin wilde horen in eerste instantie is, goed gezegd. Want dit is een ander geluid van de Burg die, dit is zijn eerste belangrijke debat, zeg maar, of zijn tweede geloof ik. Maar in ieder geval, dit is waarin hij zichzelf voorstelt aan de Tweede Kamer van, jongens, dit is mijn lijn. Hier sta ik voor. En dan neemt hij een woord als streng. Nou, dat stond tot voor kort op iedere poster van de VVD, bij wijze van spreken. Neemt hij dat woord streng ineens met een korrel zout. Nee,
Dat neemt hij terug.
Gaat hij corrigeren van, ja, streng. Nou ja, rechtvaardig zou ik willen zeggen. Want streng, dan lijkt het alsof die asielzoekers iets te verwijten is, enzovoort. Ja, het is toch even een heel ander VVD-geluid. En het is niet toevallig dat het van Van den Burg komt. Hij was wethouder in Amsterdam. Daar heeft hij op een gegeven moment een uitspraak gedaan. Daar heeft hij ook veel last van gehad in Amsterdam. En later, toen hij hier naar Den Haag kwam, werd hem daar ook nog naar gevraagd. Waarin hij zei bij op een avondje in Amsterdam, zo'n spreekbeurt, hoe meer asielzoekers, hoe beter. Dat werd zo opgetekend door een collega van het Parool. Hij bedoelde daarmee iets te zeggen over dat hij zich zorgen maakte over enclaves die ontstaan binnen Amsterdam. Hè, dat mensen geen contact meer hebben en we hebben ook arbeidsmigranten nodig enzovoort. En het was allemaal, er zat een enorme context aan, maar die quote bleef natuurlijk op de zeef liggen. Ja, dus ik ga met interesse Van den Burg volgen, want dit is niet des VVD's en misschien een nieuwe koers, misschien ook niet. Maar het is in ieder geval, het wekt wel belangstelling.
Zien we ongetwijfeld terug in deze rubriek, Tobias.
Ja, waarom in de gaten?
Gaan we het nu hebben over de koopkracht? Want de Russische inval heeft beurzen in het rood gestort, de gasprijs en de benzineprijs naar recordhoogte gestuurd. En het kabinet leek daar niet veel aan te willen doen, maar trekt nu ineens toch de portemonnee. Hoe zit dat, Tobias?
Ja, gisteren raakte dat allemaal ineens in de stroomversnelling. Kijk, deze week, er was duidelijk, hè, we hadden al even voor de inval van Rusland, we hadden hoge inflatie, we hadden hoge gasprijzen. Hè, want Rusland had al moeite nog voor de inval om Europa het gas te leveren dat we van hen wilden. Had ook met corona te maken. Nou ja, daarbovenop kwam de Russische inval. Heel de wereld voelt die financiële schok. En in Nederland ook. Dus het probleem was alsmaar groot geworden. Dan kwam er deze week het Centraal Planbureau. Dat zijn zeg maar de rekenmachines van dit kabinet. Hè, die berekenen wat kost het beleid en hoe slaat dat neer in de staatsschuld. En waar ga je geld aan uitgeven? Waar kun je geld aan uitgeven? En als je dat doet, wat kost dat dan allemaal? Nou, die kwamen met toch wel gitzwarte cijfers. Hè. Als de economische ontwikkeling zoals die nu is zich doorzet dit jaar, dan gaan we naar een koopkrachtdaling van 2,7% voor doorsnee Nederlanders. En die hebben we in 40 jaar tijd niet gehad. Dan moeten we helemaal terug naar 1983. Dus ik sprak van de week een Kamerlid en die zei gewoon, dit is de slechtste prognose die ik in mijn leven heb meegemaakt. Dit gaat helemaal. Doden zijn 10.000 keer belangrijker. Hè? Dit is niet te vergelijken met het leed wat de Oekraïne treft. Hè? Laten we wel wezen. Maar
ja, alles in perspectief. Maar alles de impact in perspectief, is dus
maar
heel
de economische
groot.
Impact is echt immens.
En nou is er dan achter de schermen paniek?
Nou, kijk, paniek zou ik niet willen zeggen. Maar wat je wel bijvoorbeeld ziet bij Kaag en de mensen rond Kaag, minister van Financiën, is dat dit kabinet was al een investeringskabinet. Hè. Er gaat enorm veel geld uitgegeven worden aan defensie, aan onderwijs, aan klimaat, 35 miljard, stikstof, 20 miljard. Dus de geldkraan stond al maximaal open. Nou, kwamen er wat problemen. Hè. We hebben het hier ook over box 3 gehad, hè, die vermogensrendementsheffing. Daar moet nog een soort schadevergoeding over betaald gaan worden. Nou, dat kost echt miljarden. Dus die problemen zijn al heel groot. En dan heb je ook nog, ja, dan moeten we dus ook nog iets aan de koopkracht gaan doen.
En het geld was al op.
En het geld was, in wijze van spreken, het geld was al eigenlijk, ja, toch wel een beetje op. En het kabinet heeft gezegd, we willen iets doen voor die laagste inkomens. Want dat zijn echte mensen die zitten in slecht geïsoleerde woningen. Die kunnen de verwarming echt nauwelijks uitzetten. Die kunnen misschien wel 10 truien aantrekken. Maar die zitten nog steeds in de kou. Want die energienota is voor hen niet te betalen. Maar hier botst dan zeg maar de werkelijkheid van wat je wil met wat er kan. En dat is in Den Haag. En daar zie je, ik sprak gisteren ook wel Kamerleden die dan in de commissie Financiën zitten, die dan echt aan het meekijken zijn naar wat zijn nou in feite de mogelijkheden. Hè? Wat zijn de knoppen, heet dat dan heel Haags, waaraan je kan draaien. En als we het hebben over dit jaar, het lopende jaar 2022, dan is er eigenlijk een moment waarop je nog iets kan doen. En dat is per 1 juli, dan kun je de accijnzen verlagen op benzine. Dat is nu ook het plan. Je kunt de BTW verlagen op de energierekening. Dat is nu ook het plan. Maar omdat het wettelijk ook geregeld is dat bijvoorbeeld per 1 juli of per 1 januari alleen maar kan, houden de andere mogelijkheden ook een klein beetje op. Er is nu daarnaast ook al een wet in werking, hè, die is in aanmaak, die is nu naar de Raad van State voor advies. Dat gaat over wat extra geld via de gemeentelijke bijstand naar de armste gezinnen. Nou, die drie dingen, dus accijns, BTW, dat ophogen van dat bijstandspotje voor gemeenten, dat kan dus feitelijk, dat kan dus echt fysiek, zeg maar. Dat zijn iets wat ambtenaren nu geregeld en wettelijk gezien mogelijk gemaakt kan worden. Maar heel veel meer is er voor 2022 ook niet. En naar het volgende jaar, kijk, dan kom je gewoon in de begrotingscyclus, zoals dat heet. Hè. Dan krijg je op Prinsjesdag kun je aankondigen wat je wil. Je kan zeggen dat het bier voortaan gratis is.
Ja, dan komen de grote plannen natuurlijk. Ja, maar uiteindelijk moet het allemaal weer straks toch betaald worden.
Het moet betaald worden. Kijk, en dat is nu ingewikkeld. Kijk, het is een beetje raar, maar wij verdienen momenteel aan de hoge gasprijs. Want wij hebben ook nog steeds gewoon gas uit Groningen. We hebben ook nog steeds gewoon gas uit kleine gasvelden.
Wat we binnenhalen en weer verkopen.
Ja, wat de staat gewoon gewoon binnenhaalt en weer verkoopt. En daar verdienen we dus ook meer aan, omdat die prijs zo hoog is. Dus we verdienen eigenlijk ook aan de ellende. En dat,
5 miljard zou dat zijn, toch?
Ja, dat is wel op de achterkant van een bierveeltje uitgerekend, hoor. Ik begreep dat ze bij Financiën nog niet eens precies weten, of in ieder geval nog niet helemaal graag willen zeggen hoeveel geld het is. Want bij Financiën weten ze ook, als we zeggen hoeveel geld er is, dan wordt het uitgegeven. Maar het is in die orde van grootte. Dus dan kun je wel een deel van die koopkrachtverzachting kun je daarvan betalen. Hè? Dus ja, het is een beetje broekzak, vestzak natuurlijk. Maar want dat is het hele punt. Uiteindelijk wordt het linksom of rechtsom betaald. Dus of uit extra opbrengsten die we toch hebben. Of je laat de staatsschuld oplopen. Maar dat betekent dat de volgende generatie betaalt. Dus het blijft hoe dan ook linksom of rechtsom een soort van een sigaar uit eigen doos. Maar ik snap wel dat de roep nu heel groot is om nu toch wel iets te doen. Want er zijn echt gezinnen die in de knel komen.
Volgende week wordt een spannende week.
Met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, want dit wordt dan ook niet zomaar toevallig nu allemaal bekend. Hè? Ik bedoel,
een week voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Ja, deze week hadden we die cijfers. En dan kun je in Den Haag is het echt niet ongebruikelijk om nadat er een rapport is verschenen, daar eens even maanden over na te gaan zitten denken. Nou, de nood is nu hoog, dat begrijp ik. Maar de gemeenteraadsverkiezingen beginnen ook gewoon maandag. Dus voor dat moment geef ik je op een briefje, is dit door het kabinet. Gisteren hebben wij dit dan van ingewijden gehoord, zoals dat heet. Maar voor dat moment gaat het kabinet hier echt nog wel even goede sier mee maken. Dat is niet ontoevallig.
Volgende week maandag, dan hebben wij een speciale podcast ook over de gemeenteraadsverkiezingen. Tobias, een klein tipje van de sluier. Wat gaan we daar horen?
Nou, in ieder geval dat als de peiling. Er zijn nog heel weinig peilingen, maar er is een peiling van Kantar geweest van de week. En daar doet de VVD bijvoorbeeld heel goed. Ik hoorde dat bij de VVD het grapje rondgaat. Als deze uitslag werkelijkheid wordt, dan is onze campagneleider de komende weken dronken van geluk.
Genoeg om over door te praten in ieder geval. Maandag dus, een speciale aflevering over de gemeenteraadsverkiezingen. Tot dan!
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.